Goedemorgen. Leuk je allemaal te zien. Welkom bij Leef. De enige plek waar je ter plekke vergeet dat het winter is. De enige plek waar niet alleen je lichaam verwarmd wordt, maar ook je hart. Dus goed dat we er zijn. Leuke zaal vol, geweldig. Annemiek zei het volgens mij al, we zitten in een jaarthema. Het Follow heet het. En dat is eigenlijk een thema waar je het hele jaar mee kunt vullen. En Annemiek heeft de aftrap gegeven en we gaan vandaag verder. En het thema is eigenlijk dicht bij Jezus zijn. Nou ben ik iemand die van tradities houdt. Ik vind het leuk als dingen opnieuw beleefd worden ieder jaar. Dus wij hebben de keuze gemaakt om ieder jaar naar Duitsland naar de kerstmarkt te gaan. En vorig jaar was Oberhaus aan de beurt en dit jaar zijn we naar het pittoreske Essen gereden. We zijn wel geweest. En als je Essen binnenkomt, dan staat er een hele grote muurschildering. En ik heb er een plaatje mee te bemachtigen. Als het goed is, komt hij in beeld. Daar staat hij. We reden Essen binnen en ik zag dit op de muur geschilderd staan. Ich bin für dich da, Gott. Ik vond het een prachtige tekst. Maar hij zette me ook een beetje aan het denken op dat moment. Want we hadden al gehoord dat het jaarthema Follow zou gaan worden. Dus ik begon een beetje te denken, hoe verhoudt deze tekst zich nou tot het volgen van Jezus? En ik vond het in eerste instantie een beetje een aanmatigende, een beetje een arrogante tekst. He, alsof God er voor ons is. Wij knippen met de vinger en God moet opkomen dagen. Alsof hij een soort lakai is. Ik zit in mijn woonkamer en ik dring een belletje. En dan zegt God, ich bin für dich da. En dus ik dacht een beetje, wat een aanstootgevende tekst. Maar toen begon de Heilige Geest tot mij te spreken. Zo, God is wel degelijk voor je. Want hij is degene die ons leidt. Wij mogen hem volgen. Dat doen we als persoon, maar ook als gemeente. We mogen hem volgen. Heb je ooit een kudde schapen gezien die voor de herder uitgaan en tegen de herder zeggen, volgens mij moeten we die kant op? Nee, God is er voor ons om ons te leiden, om vooruit te gaan. En daar gaan we het vandaag over hebben. En bij de opening van het jaarthema gaf Annemiek al heel mooi aan. In de tijd van Jezus waren er rabbies. En die rabbies die hadden volgelingen. Discipelen, leerlingen, net hoe je het noemen wil. En het discipelschap bestond eigenlijk uit een drietal fases, drie stappen. De eerste stap is bij je meester zijn, bij je rabbi zijn. De tweede is op je meester gaan lijken. En de derde is zoals je meester gaan leven. En al die drie stappen die gaan we met elkaar doornemen de komende maanden. Dus als je vandaag denkt, hey, ik heb nog niet genoeg gehoord, blijf terugkeren. Want we gaan al die drie stappen behandelen met elkaar. Het wordt alleen maar mooier, alleen maar beter. Amen? Oké, want we gaan het hebben over bij de meester zijn, bij Jezus zijn. En aan de voeten van Jezus zijn, dat is de beste plek waar je zijn kan. Want aan de voeten van Jezus kom je tot rust. Aan de voeten van Jezus ontvang je wijsheid. Aan de voeten van Jezus ontdek je identiteit. Aan de voeten van Jezus groei je in nederigheid. De beste plek om te zijn, aan de voeten van Jezus. Daar gaan we het straks nog over hebben, over twee dames. En daar komen we straks op. Nou, bij je meester zijn, dat gaan we doen aan de hand van de psalm, psalm 27. Ik zal hem voorlezen uit de Bijbel, hij komt ook op de beamer, dus je kan rustig meelezen. Het is een behoorlijke lap tekst, dus neem vanmiddag de tijd om het opnieuw door te nemen. Het is een schitterende psalm, psalm 27, van David staat erbij. Er staat, de Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. En vers 4, misschien de hoofdtekst van vandaag. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Niet zijn oordeel, niet zijn wraak, niet zijn toorn, maar om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Zullen we God danken voor zijn woord? Vader, dank u wel dat uw woord levend en krachtig is. Heer, uw woord zal ook nooit leeg terugkeren, want u zult doen waartoe u het bestemd hebt. En Heer, ik bid dat uw woord diep in ons hart zal indalen. Dat het niet gaat om degene die het brengt, maar dat we de persoon achter het woord mogen leren kennen. Heer, dat we mogen weten wie u bent. Waar uw hart naar uitgaat, waar uw hart sneller voor gaat kloppen. Heer, we mogen ontdekken dat uw hart naar ons uitgaat. En Heer, op dit moment zeggen we willen alles terzijde leggen en onze blik op u richten. Want u bent de enige die onze aandacht en onze aanbidding verdient op dit moment. Amen. Amen. We hebben Psalm van David gelezen. En David was een koning, die heeft heel veel psalmen geschreven. En die psalmen die zijn eigenlijk ontstaan vanuit de ruwheid van het leven. David was een koning die nog wel eens wat oorlogen had gevoerd. Hij had veel vijanden. Hij had uiteraard de Filistijnen, de buurlanden, maar ook intern in zijn eigen familie waren er wel eens wat conflicten. Hij had een robbertje te vechten met Saul, de koning, die gooide speren naar hem toe. Dus hij heeft zijn leven kenmerkt zich de hoge pieken en diepe dalen. Maar David die heeft aanbidding tot een soort levensdoel verheven. David heeft aanbidding de kerk ingebracht. En voor mensen die de Welcome to Church gevolgd hebben, ik ga jullie straks over horen na de dienst. Maar wij hebben daar vorige week geleerd dat alles wat we doen binnen Leef, dat doen we met een reden. Er zit een overtuiging achter. Dus dat jij in een donkere zaal zit en dat er daar een grote beamer is, een groot scherm. Dat is bedoeld om jouw aandacht niet op de mensen om je heen te richten, maar je aandacht op God te richten. Zodat je niet afgeleid wordt door een valse kraai naast je. Of de omstandigheden van de dag. Maar dat je echt je hart en je blik letterlijk naar voren kan richten. En we hebben een aanbiddingsband, aanbiddingsteam. Die neem je mee in aanbidding. Ze zingen geen liedjes, het is geen karaoke show met elkaar. Maar ze nemen je mee in aanbidding. En die aanbidding in de gemeente, die is eigenlijk bij koning David is hij ontstaan. Hij heeft een leven geleid van hoge pieken en diepe dalen. En daar heeft hij die psalmen op geschreven. En misschien herken je het wel in je eigen leven. Heb je hoge pieken en diepe dalen. Misschien leef je vandaag op de toppen van je geloof. En morgen twijfel je of God bestaat. Misschien ben je vandaag in vuur en vlam voor God. En morgen op je werk vind je het moeilijk om voor hem uit te komen. Hoge pieken, diepe dalen. En David herkent het. En daarom begint hij de psalm heel veelzeggend eigenlijk. Hij zegt, de Heer is mijn licht. Mijn behoud, wie zou ik vrezen? In de psychologie heb je het copingmechanisme. Een copingmechanisme, dat is eigenlijk de manier waarop je als mens reageert onder stress en druk. En je copingmechanisme, dat kan soms je bescherming zijn. En het copingmechanisme van David is, hij gaat aanbidden. Hij weet in welke situatie hij zich begeeft. We weten niet exact wanneer hij dit geschreven heeft, maar het was niet altijd makkelijk voor hem. Hij leefde misschien wel in duisternis en daarom begint hij, de Heer is mijn licht. En we weten allemaal dat kleine kinderen als ze bang zijn in het donker, dan doen ze een licht aan. Want de duisternis kan soms verstikkend zijn, kan beangstigend zijn, kan beklemmend zijn. En soms heb je maar één klein lichtje nodig om uit die duisternis getrokken te worden. En Jezus is geen lampje, nee, hij is het licht van de wereld. Dus waar je ook bent, in welke situatie, laat het licht van God over je situatie schijnen. Want er is geen situatie zo hopeloos of God kan hoop bieden. Geen situatie zo duister of God kan er licht in brengen. En geen situatie zo uitzichtloos of God heeft perspectief. Daarom begint David met, de Heer is mijn licht. En dat is een goede start, vind je niet? En dan zegt hij, u bent mijn behoud. En behoud is eigenlijk veel te klein vertaald. Maar als ze alles zouden noemen wat het betekende, was de Bijbel nog dikker geworden. En dan til je een breuk als je meeneemt. Tenzij je hem online hebt. Maar behoud betekent meer, veel meer. Het is bevrijding. De Heer is mijn bevrijding. Hij is mijn redding. Hij is mijn veiligheid. Hij is mijn voorspoed. Hij is mijn overwinning. En als dat jouw God is, dan kun je echt zeggen, wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik bang zijn? Als dit je God is, degene die bevrijding geeft, die redding geeft, die voorspoed geeft. Als dat jouw God is, kun je zeggen, voor wie zou ik vrezen? En dan zegt hij in dezelfde vers nog, bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Ik zit veel in de auto en ik weet soms niet van gekkigheid meer welke podcast, series ik moet luisteren. En ik luisterde laatst naar Adieu God. Dat is een podcastserie van Thijs van den Brink van de EO. En dan praat hij met bekende Nederlanders over wie God is voor hun. Geloof je in God? Welke plek neemt hij in je leven? Welk beeld heb je van hem? En hij sprak laatst met Henk Westbroek. Kennen we hem, Henk Westbroek? Goede doel. Prachtige kerel. Ik zei de eerste dienst ook al, ik ben het meestal niet eens met zijn levensvisie. Maar wat kan die man spreken? Dat is een taalvirtuoos, een Nederlandicus, echt een poëet. Ik geniet ervan als hij begint te spreken. En Thijs van den Brink vroeg aan hem, Henk, hoe kijk jij naar God? En Henk is een uitgesproken atheïst. En hij gaf aan, hij zegt, Thijs, in de loopgraven zijn geen atheïsten. En in de loopgraven, als je in de loopgraven ligt, dan moet je bijna je putje uit om de vijand tegemoet te treden. En als je dus je vijand tegemoet moet treden en de kans is dat je doodgaat, zegt hij, dan zijn er geen atheïsten. In de loopgraven vragen mensen om twee dingen. Om God of om hun moeder. Ja. En Henk Westbroek zegt, ik vraag om mijn moeder. En ik heb een schat van een moeder, maar ik vraag niet om haar als ik in de loopgraven van het leven zit. Maar toen dacht ik wel, wat zijn onze loopgraven? Waar wordt ons leven op het scherpst van de snede geleefd? En ik kwam er eigenlijk achter aan het einde van het jaar dat ik een hele lugubere vorm van entertainment ambieer. Want aan het einde van het jaar heb je het NOS-journaaloverzicht van het hele jaar. Dan krijg je in een uur tijd alle ellende van 2024 je huiskamer ingepropt. En je zit met je glas wijn en je worstje te genieten hoe goed het leven is. Ja, nou, ik ben er weer voor in therapie gegaan, alles komt goed. Maar het is raar, weet je, het is raar dat je daar even zou kunnen genieten. Dat is gek, dat is niet heel exact, maar weet je, ik dacht wel, dat de loopgraven van ons leven, dat zijn de situaties die ons leven onder druk zetten. Want wij hebben niet direct oorlogen hier, we hoeven niet te vluchten voor ons leven. Het is niet zoals we naar buiten lopen dat we door een scherpschutter op de korrel genomen kunnen worden. De loopgraven van ons leven is veel meer de druk van ons bestaan. En ik zal je even kort meenemen wat er zoal voorbij kwam in het journaaloverzicht van 2024. Er staat de oorlog tussen Israël en Hamas. Hopen dat het vredesbestand blijft staan, maar in 2024 was er een enorme oorlog geweest. Duizenden slachtoffers van een oorlog in de Oekraïne. Eritrese asielzoekers die met elkaar vechten. Een storm in Vietnam met 141 doden. Een regime in Syrië wat omvergeworpen is, waarna Assad gevlucht is naar Rusland. Maar ook dichterbij, in december nog, in Den Haag, vindt er een explosie plaats met 6 doden. Gewoon in een wijk waar mensen hun leven leefden, die normaal naar hun werk gaan. 6 doden uit het niets. Maar ook enorme inflatie, je geld wordt steeds minder waard. En rechtszaken waarin steeds meer TBS-straffen worden opgelegd, omdat mensen niet meer op een gezonde manier in de maatschappij kunnen functioneren. En ik dacht, dat zijn de loopgraven van ons leven. En op het moment dat het leven bedrukkend wordt en beklemmend wordt, dan ben ik blij dat ik niet naar mijn moeder hoef uit te roepen, maar dat ik God mag aanroepen. Want Hij is mijn licht, Hij is mijn behoud, Hij is mijn redding. Voor wie zou ik vrezen? En kun jij dat zeggen? God is mijn redding, God is mijn behoud. Of laat je je leven leiden door angst? Dan gaan we naar vers 2. Want in vers 2 wordt duidelijk waarom David begint met aanbidding. Hij bepaalt eerst zijn identiteit, hij bepaalt eerst zijn positie. Want vanaf vers 2 neemt hij ons mee naar de feitelijke situatie. En dan zegt hij, kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Onthoud die, maar zij struikelden, maar zij vielen. Het zag er niet rooskleurig uit voor David. Hij zat in een moeilijke situatie. Maar het mooie is, dit staat in de verleden tijd. Dus David heeft het moeilijk, maar hij kijkt terug op al die keren dat God hem gered heeft toen hij in de ellende zat. En dat is ook voor jou, als je misschien nu in duisternis zit, of je hebt het moeilijk, of je bent aan het strijden op bepaalde vlakken in je leven. Kijk terug naar al die keren dat God al ingegrepen heeft in jouw leven of in andermans leven. Want we hebben een wall of victory. God is dezelfde vandaag, gisteren tot in eeuwigheid. Wat hij vandaag gedaan heeft, kan hij morgen doen. En wat hij gisteren gedaan heeft, kan hij nog steeds doen. Ja, he can do it, zongen we. God is niet veranderd. En er staat er, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Ik zat over na te denken, mijn vijanden. Wie waren de vijanden van David? Misschien was het inderdaad koning Saul. Of het was, waren de Filistijnen. Of het was zijn eigen zoon Absalom. We weten het niet. Maar hij schrijft het wel op. David zat in een lastig pakket. Maar wie zijn onze vijanden? Misschien nog veel beter om dat te onderzoeken. Wie zijn onze vijanden? Misschien is het wel degene die op de snelweg afsnijdt. En dat je ineens een vinger moet kiezen en je niet weet welke het gaat worden. Maar hij eindigt altijd bij de middelste. Ja, misschien reed ik wel voor je. Of misschien denk je wel, mijn vijand is de Belastingdienst. Ik kan me voorstellen, als jij een gedupeerde bent van de toeslagenaffaire, dat je de vijand als je Belastingdienst gaat beschouwen. Er zijn ook gelovigen die zeggen, elke ongelovige is mijn vijand. Maar dat is niet de waarheid, dat is niet reëel. De Bijbel laat ons heel duidelijk zien wie daadwerkelijk onze vijanden zijn. We lezen in Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Dus daar kan al een streep doorheen. Iedereen waarvan je denkt in je omgeving, het is je vijand, dikke strepen doorheen, onze vijand bestaat niet uit mensen. Maar wel tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En als je met deze wetenschap diezelfde tekst nog eens leest, dan zul je zien dat de machten en de heersers in de hemelse gewesten, dat die het zijn die jouw leven en je gezin en je carrière en je geluk willen kapotmaken. De Bijbel zegt, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar er staat, mijn vijanden belaagden mij, maar, dat geeft de tegenstelling aan, zij struikelden, zij vielen. Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven kapot te maken, om mijn geluk te roven, om me onderuit te halen, om het te breken, om het te knakken als een stuk riet, om het te vernietigen, om het te verwoesten. Maar guess what? Zij struikelden, zij vielen en ik sta nog steeds. En misschien heeft de duivel in jouw leven wel geprobeerd om je huwelijk te breken, maar je staat nog steeds. Misschien heeft de duivel geprobeerd om je met een burn-out uit het veld te slaan, maar je staat nog steeds. Misschien heeft de duivel geprobeerd om je gezin te breken door je kinderen te roven, maar ze volgen nog steeds God. Jullie staan nog steeds. Misschien is er ziekte in je leven geweest, maar je bent er nog, jij staat nog steeds. Zij struikelden, zij vielen. Geef God een applaus, jongens. En zeg gelijk even tegen je buurman, ik sta nog steeds. En Annemiek zei het al, je spreekt veel over liedjes. Ja, ik moest nu denken aan Elton John. I'm still standing. Kennen we de tekst? I'm still standing better than I ever did. Feeling like a true survivor. Feeling like God's kid. Dat zegt hij niet, maar daar heb ik ervan gemaakt. Maar, want dat is wel, dat onderscheidt de rechtvaardige van de ongelovige. We struikelen allemaal, maar we staan weer op. In Micha 7 is dat prachtig hoe als je aangevallen wordt door Satan, door zijn demonen, hoe je daarop moet reageren. Lees mee in Micha 7, vanaf vers 7. Dan zegt eigenlijk de profeet, jongens, ik weet niet wat jullie doen, maar ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mijn redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. En jij die me haat, er zijn geen mensen, dat is Satan en zijn demonen, jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op. Al is het donker om me heen, de Heer is mijn licht. We zijn weer terug bij af. Amen. Want dat onderscheidt de rechtvaardigen van degene die God niet kennen. We struikelen allemaal. Maar de Bijbel zegt, de rechtvaardige struikelt 7 maal, maar hij staat weer op. Waar Satan en zijn demonen gestruikeld zijn en niet meer opstaan, want Jezus heeft de dood overwonnen. Elke demon is onderworpen aan de macht van Jezus. Zij staan niet meer op, maar wij staan op in overwinningsleven met Jezus. Amen? Oké, nou, vers 3. We schieten al lekker op. Er staat, al trok een leger tegen mij op. Mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Al zat ik in de loopgraven van het leven, mijn hart zou onbevreesd zijn. En al woedde een oorlog tegen mij, nog zou ik me veilig weten. En ik zat te denken, je kan deze tekst ook anders lezen. Al woedde er een oorlog in mij, dan nog zou ik mij veilig weten. Want wij leven hier in het Westen in relatieve vrijheid, relatieve vrede. Maar de oorlog vindt bij Westerse mensen vaak veel meer plaats in hun hoofd, in hun denken. Veel mensen gaan gebukt onder negatief zelfbeeld, slechte eigenwaarde. Denken tekort over zichzelf. Maar denk ook, wie ben ik eigenlijk? Word ik wel gezien? Waar haal ik mijn waardering uit? Dat zijn denkprocessen in ons. Die kunnen als een oorlog voelen. En die kunnen je vrede roven. En dan moet je weten dat er een enorme stijging is onder het aantal jongeren tot 18 jaar die een beroep moeten doen op jeugdhulpverlening. Gewoon omdat ze het leven niet meer zien zitten, omdat ze continu aanstaan, omdat ze onder druk leven, omdat ze moeten presteren. En in 2015 was het al 10% van de jongeren. Dat betekent dat 1 op de 10 professionele hulpverlening heeft om het leven te leven. We zijn niet geroepen om te kruipen, maar we zijn geroepen om te leven in overvloed. En kinderen die beroep moeten doen op hulpverlening, dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Maar in 2022 was het al gestegen naar 14%. En percentages zeggen niet zoveel, maar dat ging om 464.000 jongeren. 464.000 jongeren. Dat is half Amsterdam wat bij de hulpverlening loopt. Die het leven niet meer zien zitten, die het moeilijk hebben. Al woedt er een oorlog in mij, nog zou ik mij veilig weten. De enige plek waar je vrede en veiligheid kan vinden, is bij Jezus alleen. Want bij Jezus vind je je identiteit, vind je je waarde. Hij heeft zijn leven gegeven, zodat jij voor altijd in zijn nabijheid kan zijn. Zoveel oorlogen in mensen hoofd gaan om hele wezenlijke dingen. En God zegt, kom bij mij en ik zal je vrede geven, ik zal je rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daar gaan we het volgende week over hebben. Amen. Ja. En dan zegt David in vers 4, het meest prominente vers van deze preek. Dan zet hij in al die ellende, al die kwaadwilligen op die mop afkwamen, al die oorlogen, al die stress, al die angst, begint hij te zeggen van, ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, om hem te ontmoeten in zijn tempel. En in dat alles zegt hij eigenlijk, ik wil maar één ding. En geldt dat ook voor jou? Ik wil maar één ding. Een mooie baan is leuk. Een mooi huis is fijn, goed inkomen is ideaal, vrienden zijn mooi. Maar stel nou, je moet alles opgeven, je mag één ding houden. Eén ding, is het dan voor jou, Heer, in uw aanwezigheid zijn? Dan wil ik alleen maar u hebben, de rest kan maar gestolen worden. Of is God de God die op afroep beschikbaar is, wanneer je met je belletje aan het tingelen bent? Komt God, of heeft God de allerhoogste plaats in je leven? Het is goed om even te kijken, hoe kwam David nou bij deze tekst? Nou, het is goed om te weten, in de tijd dat David koning was, was er geen kerk. Hij kon niet zo samenkomen zoals wij, maar in de tijd van David hadden ze de tabernakel. De tabernakel, ik zal hem even samenvatten, was door God aan Mozes gegeven. En in de tabernakel stond een houten kist met goud overtrokken. Dat was de ark van het verbond. En elke keer als Mozes de tabernakel inkwam, dan daalde de heerlijkheid van God op die tabernakel. En het volk keek ernaar, vol ontzag. En de heerlijkheid van God was aanwezig. En op een gegeven moment dachten de Israëlieten, weet je wat goed is? Als wij ten strijde trekken, dan nemen we die ark mee. Want daar is Gods aanwezigheid. En met Gods aanwezigheid kan niks misgaan. Alleen ze hadden hun vertrouwen gesteld op de ark en niet op de persoon achter de ark. Dus wat gebeurde er? De Filistijnen gingen vechten. Ze wonnen, ze namen de ark mee. En die namen ze mee naar hun eigen grondgebied. En er staat in de Bijbel, God pakte hun hart aan. En dan is het hart, kan ik je vertellen. Er was paniek onder het volk. Er kwamen gezwellen en zweren. En de Filistijnen dachten één ding, weg met die ark. Dus die zetten ze op een kar met twee koeien ervoor. Koeien gingen in één rechte lijn over de A18 naar Israël terug. Daar kwamen ze aan. En toen kwamen ze bij het huis van Obed-Edom. Daar werd die ark neergezet. En vanaf het moment dat de ark in het huis van Obed-Edom kwam, werd alles rijk gezegend. Zijn oogsten gingen goed, zijn huwelijk liep lekker, zijn relaties waren fijn, zijn financiën waren op orde. Hij werd van zijn voetzool tot zijn kruin werd hij rijk gezegend. En toen zei koning David, maar de heerlijkheid van God moet niet daar zijn. De heerlijkheid van God moet in Jeruzalem zijn, want God wil onder de mensen wonen. En dat is tot de dag van vandaag niet veranderd. God wil onder de mensen zijn. Hij wil bij jou zijn. En het mooie is dat met Pinkster is de Heilige Geest uitgestort op mensen. He, waar vroeger de hoge priester allerlei ceremonieën en rituelen moest uitvoeren om in de heerlijkheid van God te kunnen komen, is Jezus, onze hoge priester, de hemel doorgegaan, is de Heilige Geest uitgestort en kunnen wij 24/7 in de heerlijke aanwezigheid van God zijn. En daarom zegt David, ik heb maar één ding gevraagd. Alles kan me gestolen worden. Ik wil in de heerlijkheid van God zijn. Er is maar één voorwaarde in mijn leven. En 1 Korinthe 6 vers 19 staat heel mooi, waar we eerst de heerlijkheid van God op één plek hadden, zegt 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Beeld nou even in, die heerlijkheid van God die neerdaalde op die tabernakel, waar het volk gewoon vol ontzag zat te kijken hoe Mozes in intimiteit met God leefde. Jouw lichaam is die tempel geworden. De heerlijkheid van God is in jou aanwezig. Als jij Gods kind bent, je hoeft nooit meer eenzaam te zijn. Je hoeft nooit meer bang te zijn. Want Jezus heeft alle machten en krachten overwonnen. Hij is altijd bij je. Als jij struikelt, als jij struggelt, hij is bij je. En hij helpt je op te staan. Dat is een heel mooie quote. Ik heb hem niet van mezelf, zo eerlijk moet ik zijn. Maar het is een quote van, een man aan Gods hart is een man naar Gods hart. En een vrouw aan Gods hart is een vrouw naar Gods hart. Als jij een man van God wil zijn, als jij een vrouw van God wil zijn, zorg dat je aan zijn hart bent. Dat je je laat vormen, dat je laat kneden, dat je laat veranderen naar het beeld van Jezus. Dat is een prachtig lied. We zingen wel eens Lord, I'm desperate for a touch of heaven. Mooi lied. Blijf het ook vooral zingen. Goed lied. Maar weet je, ik zoek niet naar a touch of heaven, een momentopname, een eenmalig moment. Maar ik wil 24/7 in die heerlijke aanwezigheid van God zijn. Ik wil 24/7 Gods aanwezigheid ervaren in mijn leven. En als ik het niet ervaar, dan weet ik in geloof dat hij bij me is. Want hij heeft gezegd, ik zal je nooit begeven en nooit verlaten. Ja? Er zijn twee dames in de Bijbel, ik zei het aan het begin al, die we allemaal kennen. Het zijn Maria en Martha. En van Maria weten we dat zij aan de voeten van Jezus zat. En Martha was heel druk met bedienen. Zij was druk om de gasten te bedienen, om ze te serveren. En op een gegeven moment ontstaat er een familiaire twist. Martha wordt een beetje geïrriteerd over haar zus, want haar zus doet helemaal niks. Nou, we kennen misschien wel het verhaal, anders ken je het liedje wel, van Ellie en Rickert. Martha, Martha, leg je bezem neer. Ja. Maar het risico is, als je het verhaal kent, is soms de diepte ervan af. Dus ik heb getracht, hoe kan ik het nou vertalen naar vandaag? Dat we toch een beetje beseffen hoe bijzonder het was wat Jezus tegen Maria en Martha zegt. Wie is er bekend met Tinder? Nee, geen handen. Nee, ik heb gedacht, als we nou eens Maria en Martha in een social media account zetten. Het kan Tinder zijn, maar ook het christelijke equivalent Funky Funky Fish. Ik weet niet of het nog bestaat überhaupt, maar we hebben van hun een account gemaakt. Ik wilde eigenlijk deze preek noemen het Tinder-account van Maria en Martha. Maar ja, ik moet ze nog een keer onder ogen komen. Ik weet niet wanneer, maar ik let wel even op met wat ik zeg. Maar ik heb dus een profiel aangemaakt voor zowel Martha als voor Maria. Luister even mee of jij als man zijnde naar rechts zou swipen. Ik ben een jonge dame, midden 20, die het fijn vindt om voor anderen te zorgen. Vinkje. Ik hou ervan als het huis netjes opgeruimd is, mijn gasten goed verzorgd worden en het huis lekker fris ruikt. Mijn specialiteit is het serveren van allerlei hapjes, toastjes. En, let op, het liefst serveer ik op houtskool gegaard lamsvlees met een rode bordeaux. Zijn we in? Ja? Jij mag niet swipen, hè? Ja. En op speciale dagen maak ik graag een meergangen diner in de hoop dat mijn gasten de liefde kunnen proeven. Want ik ben een gastvrij persoon, ik dien graag, ik cijfer mezelf weg in de hoop dat anderen zich comfortabel voelen. Swipen we naar rechts of swipen we naar... Oké, dan komen we bij het account van Maria. Hoi, ik ben Maria en ik hou van zitten. Ja, weet je, we lachen er een beetje om, maar toch gebeurt er hier iets heel wezenlijks. Want waar wij eigenlijk denken, hey, die Martha was toch wel die ideale vrouw. Hardwerkend, sociaal, zorgzaam, kan goed koken. Zegt Jezus, maar Martha. Maria heeft het beste deel gekozen. Zij zit aan de voeten van Jezus. En hoe vaak zijn wij wel niet druk hoe we ons leven moeten leiden. Het huis moet schoon zijn, je moet carrière maken, je wil nog sporten, je wil je vrienden onderhouden. En uiteindelijk schiet de tijd met God er een beetje in. En dan zegt Jezus, Maria heeft het beste deel gekozen. Het beste deel en het zal niet van haar afgenomen worden. En ik zou eigenlijk willen oproepen, neem deze week gewoon eens tijd om met God te zijn. Ga bij wijze van spreken zoals Maria letterlijk op de grond zit aan de voeten van Jezus. En je zal zien dat Jezus tijd voor je heeft. Dat hij tot je spreekt. Misschien ook een goede tip, hou je mond eens een keertje bid en luister. Maar ga aan de voeten van Jezus zitten en laat je vullen. Want er is, God wil onder zijn volk wonen. Hij wil in intimiteit met jouw leven. En nu we het toch over Tinder hebben, ik pak mijn moment maar eventjes. Als er mensen zijn die een partner zoeken, ga je een tipje meegeven. Vroeger had je het spel, misschien bestaat het nog wel, wie is het? Dan zat je het erover elkaar en dan mocht je een kaartje pakken. Ik had altijd beelden op een of andere manier. En dan werd er gevraagd van, is het een man of is het een vrouw? Maar je moet altijd uitspelen en uiteindelijk achterkomen wie de ander op zijn plaatje heeft staan. En als je dan altijd zegt, het is een man of een vrouw, dan is het natuurlijk 50% kans. En dan is dat zo'n lekker gevoel als je ze allemaal om mag. Kennen we dat gevoel of ben ik de enige die daar genot van heeft? Ja? Mocht je nou een partner zoeken, speel dan het spel wie is het met ze. Maar stel deze vraag, is het serieus? Brengt deze persoon mij dichter bij Jezus? Of brengt hij me bij Jezus weg? En als hij antwoord geeft of zij antwoord geeft, weet je al heel snel wie je om kan gooien en met wie je verder kan gaan. Ja? Volg mij voor meer huwelijkstips. Ja. Maar we maken een klein sprongetje. Naar vers 8. Vers 8 zegt, mijn hart zegt u na. Mijn hart zegt u na. Dat betekent dat God als eerste gesproken heeft. En wat zegt God? Zoek mijn nabijheid. Het is Gods verlangen om in jouw nabijheid te zijn. En iedere keer als jij denkt, ik zou met God tijd willen doorbrengen. Of ik zou wel in de Bijbel willen lezen. Of ik zou een preek willen luisteren. Of ik zou willen aanbidden. Dan is het Gods stem die je eigenlijk al lang roept. Mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Jij zoekt niet God, het is God die jou roept. Het is God die jou zoekt. Want de Bijbel leert heel duidelijk dat wij niet Jezus hebben uitgekozen, maar hij heeft ons uitgekozen om hem te volgen. Wij hebben Jezus lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is het begin en hij is het eind. En wij zijn reactief, wij reageren op hem. En misschien zeg je wel, ik zou wel willen, maar ik durf niet naar God toe te gaan. Je moest eens weten wat ik gedaan heb. Je moest eens weten wat ik uitgesproken heb. Je moest eens weten hoe groot mijn afstand tot God is. Je moest eens weten hoe dik mijn duisternis is. En moet je weten dat het ergste duisternis in het leven was niet op jou. Dat is nooit jouw situatie. De ergste duisternis in het leven is op Jezus geweest. Lees even mee in Marcus 15. Samen met hem, samen met Jezus staat er, kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem en de ander links. In vers 33, op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in de 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat in onze taal betekent, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Er is een duisternis over het land gekomen die er nooit meer zijn zal. Er was een duisternis omdat Jezus verlaten werd door God de Vader, zodat wij met God verzoend kunnen worden. Er was een duisternis die zo erg was, opdat wij in het licht met God kunnen leven. Want er is geen situatie zo uitzichtloos of God kan zijn licht erin brengen. Zullen we met elkaar gaan staan? Jezus werd in het graf gelegd, er ging een steen voor en ook dat graf was donker. Maar op paasmorgen, ik weet niet of je het al is opgevallen, ik hou het nu inmiddels een jaar of 40 bij. Maar volgens mij is elke paasmorgen schijnt de zon. Want het licht van de wereld is opgegaan. Dus de Bijbel zegt, de duisternis heeft het licht willen grijpen, maar heeft ze niet in haar macht gekregen. Jezus is degene die alle overheden en machten ontwapend heeft, hen openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Dat betekent dat hij overwinnaar is. In jouw leven, in mijn leven. En als je zegt, ik ken die Jezus niet, maar het is wel duister in mijn leven. Ik wil dat licht ontvangen. dan mag je zo bij drie je hand opsteken. Dan ga ik voor je bidden. Eén, God houdt van je. Twee, zijn licht wil in je leven schijnen. En drie, zegt, ja, ik wil Jezus volgen. Hij mag mijn licht zijn. Glorie, dank u wel. Ik zal voor je bidden. Maar ik wil bidden voor de mensen die in duisternis leven. En soms de uitweg niet meer zien. Die uitzichtloos zijn, omdat het leven tegen zit. Omdat het zwaar is. Omdat misschien de situatie thuis niet meewerkt. Omdat je onder lastig gebukt gaat. Zo met elkaar bidden. Vader, ik dank u voor de mensen die hun leven aan u hebben gegeven. Ik dank u, Heer, dat u zegt, elke persoon die tot mij komt, verander ik in een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En vanuit die vernieuwing gaat u door met uw werk. Want u bent een goed werk begonnen en u zult het voleinden. Want u bent het licht in ons leven. En Heer, ik wil bidden voor de mensen die gebukt gaan onder zorg en druk. Ik bid, Heer, dat ze door u gedragen worden in elke situatie. Dat ze eigenlijk opgetild worden uit het hier en nu. En met u mee mogen gaan over een soort heerlijkheid die ze alleen maar kunnen ervaren door bij u te zijn. Heer, wees met ons. Help ons om u te zoeken. Om ja te zeggen op uw roepstem. Zoek mijn nabijheid. Amen.